In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen en heel hartelijk welkom op deze laatste zondag in april bij Hour of Power. En goedemiddag voor de kijkers van Family 7. Hoe kun je dienstbaar zijn? Dat is de vraag die Bobby Schuller in deze dienst gaat stellen. En hoe kun je dienstbaar zijn aan jezelf, aan anderen en aan God? Belangrijke vragen. Melinda McLassen is een bekende zangeres in Amerika. Op jonge leeftijd kreeg zij schildklierkanker en heeft daarover een album geschreven over de vragen waar ze mee worstelde. En ze vertelt nu aan Bobby Schuller hoe ze ook genezen is. Het Fullerton College Chamber Choir zingt in Hour of Power, een enthousiast jong koor. En mijn gast vanmorgen bij Hour of Power is een krachtpad, zijn in meerdere opzichten. Het is Mohammed Ali Delami. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent.
Dank je wel.
Je bent bijna de sterkste man van Nederland. Laat je even kijken.
Ja, dat is
wel goed. Je moet hem hierop zetten, anders is het niet eerlijk.
Ja.
Dankjewel dat je... Dat geeft mij een goed gevoel op de vroege zondagmorgen. Nou, je hebt een bijzonder verhaal. Je bent gevlucht uit Iran, want je vader zou volgens de wetten van de islam vermoord worden.
Ja.
En je bent al een tijdje in Nederland. Ook dat is een bijzonder verhaal, hoe je hier bent en wat je hier doet.
Ja.
En we gaan graag straks van je horen wat je allemaal te vertellen hebt.
Oh, zeker.
En wij gaan naar Shepherd Grove. Niet zo lang meer, want de kerk gaat verhuizen naar Irvine. Prachtig nieuw kerkgebouw. Maar voor nu is de uitzending nog uit Shepherd Grove.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Good morning. And welcome, church family. It is truly a joy to be with you today. We love you. Thank you for making time out to be here. You know, you are so powerful. Even your smallest acts of kindness are like seeds that are planted, and they grow and they become eternal. And they keep growing, and they become generational, eternal, and they keep going. You are powerful. So today, may the Lord refresh your souls. May He give you everything you need to not grow weary in doing good. Amen. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you, and so do I.
Thank you.
You may be seated. So in preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in Matthew 25, 31. When the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, he will sit on his glorious throne. All the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on his right and the goats on his left. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me." Then the righteous will answer him, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you?" The king will reply, "Truly I tell you, whatever you did for one of the least of my brothers and sisters of mine, you did for me." Then he will say to those on his left, "Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me nothing to eat. I was thirsty, and you gave me nothing to drink. I was a stranger, and you did not invite me in. I needed clothes, and you did not clothe me. I was sick and in prison, and you did not look after me." They also will answer, "Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or needing clothes or sick or in prison and did not help you?" He will reply, "Truly I tell you, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me." Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. We, church, are striving to have a heartbeat of great hospitality. Amen.
Awesome forgiving, ancient of days. Melinda, hi. This is Melinda McGlasson, and she's from Oklahoma. So while she was on her way to becoming an aspiring singer, Melinda took a drastic turn after she was diagnosed not just with ovarian cancer, but also stage 3 thyroid cancer. In the midst of her health challenges, she still, though, signed a recording contract. So she's here to tell us her story. Hi, Melinda.
Hi.
Great to see you. So music has been a lifelong passion for you. Yes. Tell us kind of how you got started in all of this.
Yeah, well, I started singing at the age of 5, starting at church camps and then at church whenever they would allow me to sing. And it's just continued till here I am today.
Yeah, and you're a worship leader and and just very passionate about music. And and then so you're pursuing this music career and you're married and life is going good and you even have kids. And then all of a sudden, you realize something's wrong with my body.
Yeah, and so in 2015, at the very beginning, I started losing my voice, and we kept going to different doctors. In fact, I went to 3 doctors just to try to figure out what was wrong, and they all kept giving me the same response. And then in August, I came back from church camp, and I started having a lot of pain on my right side, and so instead of going to church that morning, we went to the ER that morning, and they told me I had a large mass, about the size of, larger than a grapefruit size on my right side. And they ended up having to wheel me around in a wheelchair because the mass was twisting inside of me and just causing a lot of pain. And so I actually ended up having surgery that Friday. I had people praying for me all over the world. Yeah. It was so humbling. Wow. And the cool thing about it was that when they took the mass out, they said, "It's not cancer." And God healed me from that. I really believe that he did. And then just 2 months later, they ended up finding out what was wrong with my voice. I had stage 3 thyroid cancer, and so I ended up going through all of that.
So that thyroid cancer was affecting your vocal cords?
Yes, and the cancer was reaching out into the back of my neck. And so I'm thankful that we caught it before it turned to stage 4.
So in the midst of like finding out you get cancer, your dream comes true, you get signed.
Yeah.
So tell me about that.
Like, yeah. And so it was the week that I was going in for surgery. And this guy from Nashville calls me. He says, "Hey, I've heard you sing and I would like to sign you. I have one spot left." And I was like, "Is this a prank? Like, this is not funny."
Yeah.
And anyway, but it wasn't a prank. It was actually God's way of showing me that, Melinda, I have so much more ahead for you than what you're seeing right here in this very moment.
Yeah.
And so I just grasped a hold of that. It gave me something to look forward to as well.
Yeah.
And I actually wrote all the songs that are on my album during the time that I was going through cancer.
Like God's way of saying your calling is much bigger than your
cancer. Absolutely. God's hands was on it the entire time, and we just saw his goodness.
Awesome. How's your health now?
Really good. I'm cancer free, and they just tested me 6 months ago. Yeah, thank
you.
Yeah,
that's great.
Yeah.
That's great. Well, it's so good to hear. What do you say to anybody who's here that has been struggling with a sickness for a long time, or maybe just got some really scary news? Do you have a word for them?
Absolutely. You know, the whole time, from the moment I was diagnosed to even this right now, I have to cast out fear. Mm-hmm. Like, if something goes on, I immediately feel that fear feeling.
For people who are new to the faith, what does it mean to cast it out? Like, what do you mean by that?
Yeah, so when I say that, it means, like, you're always having these thoughts. Our mind is so powerful. Mm-hmm. And so when I say cast out fear, I mean, like, when those thoughts come, just remember what God thinks about you. Like, mm-hmm. He wants to give you hope and a future. Mm-hmm. And so if thoughts are coming to you that is fearful, then, well, that's not of God.
Yeah.
And so you have to identify what's from the Lord and what's not. And so he had to show me all those things. And he also showed me Joshua 1:8 that says, "Be bold and be courageous, for the Lord your God is with you." And so anybody who's going through something, I just say that God is with you. Just trust that he's faithful and that he'll endure to the end with you. And so just trust him.
That's awesome. Melinda McGlasson, thank you so much for being here today. We appreciate you.
Thank you.
You
want
to sing another song?
Yes, thank
Thanks.
You.
All right, great. Bless you.
The thoughts crowd in, but you won't let them in.
Melinda McGlasson zong over de weg die je in je leven moet gaan, die soms moeilijk en zwaar is, maar dat je hem niet alleen loopt. Mijn gast vanmorgen is Mohammed Ali. En Mohammed, ik vertelde al, je bent een bekende bodybuilder inmiddels in Nederland, maar laten we even teruggaan naar de tijd dat je uit Iran moest vluchten met je vader. Waarom moest je vluchten?
Ja, de reden was, het is zo begonnen dat papa een ongeluk heeft gehad met Arabieren die zeg maar emigreerd zijn naar Iran. En ze leven natuurlijk nog steeds volgens de Sharia. En het is, Sharia houdt wel in het dat het nog steeds een wraak moet opgenomen worden door het bijvoorbeeld oog om oog of tand om tand. En in het ongeluk komt de jongste kind van het gezin te overlijden. En waardoor dat zij mij wilde, zeg maar, daartegenover gewoon, ja, ook wel vermoorden. Want het gezin had behoorlijk wel pijn, omdat natuurlijk de jongste kind van het gezin, of de jongste zoon, die is dan overleden.
Door een ongeluk?
Door een ongeluk. Zoals de politie en de overheid, gewoon, toen hebben ze ook gewoon gezegd van, ja, het is gewoon een ongeluk. Dat was niet, zeg maar, ja, het was niet expres gedaan.
Volgens Sharia had jij een soort offer moeten zijn.
Ja, en ik moest de offer zijn. En dus ja, op een gegeven moment hebben we van alles geprobeerd. En als het niet lukt, dan is er maar één weg. En dat is gewoon vluchten uit je eigen land.
Ja. Vreselijk.
Dat is wel vreselijk, zeker.
Zo. Je moeder was al overleden?
Mijn moeder was al overleden aan suikerziekte, ja. En ja. Ik was er dus met nog 4 zussen en een broer. En ja, we moesten nog van alles achterlaten en het land verlaten.
Ja, hoe vlug je?
Wij zijn toen van Iran naar Turkije gegaan. En van Turkije toen zijn we met een vrachtwagen inmiddels vijf en een half dag waren we nog in een vrachtwagen achterin. En toen zijn we hierin gekomen naar Nederland. Ja.
Hoe zit je daar dan? Want je bent nu 24 als jonge knul in zo'n vrachtwagen. Je weet niet waar je heen gaat. Je weet wel dat je leven gevaar loopt. Dat lijkt me waanzinnig idioot.
Ja, eerlijk gezegd, ik had ook behoorlijk wat moeite mee op dat moment, want ik wilde eigenlijk niet weg. Want je wilt je leven, je hebt je vrienden, je hebt je leven daar en je wil ook naar school. Je wil doen wat je graag wil doen, want daar hoor je bij, dat is jouw land, daar ben je geboren. En maar op een gegeven moment dan moet je toch wel weg. En mijn vader, een gevoel van ja, het is mijn kind, ik wil hem niet van mij afpakken, ik laat ze dat niet doen. Ik zou alles doen dat ik mijn kind kan gewoon bij mij houden. En dus dat was ook zo'n vader en zoon band op dat moment. Maar aan de andere kant was ik eigenlijk best wel tegen mijn eigen vader. Waarom? Want ik dacht, ja, hij is de dader. En, want je bent op dat moment in een puberperiode. Ja. En dan denk je, ja, jij hebt mijn leven kapot gemaakt. Maar nu besef ik van, ja, wat eigenlijk mijn vader heeft voor me gedaan. Hij heeft echt alles letterlijk achtergelaten dat ik gewoon nog hier mag zijn en mag leven.
Jullie hadden een goed leven in Iran.
We hebben echt goed leven gehad, want mijn vader was ondernemer. En
jullie kwamen berooid naar Nederland.
Ja.
Ja. Dan kom je in Nederland aan.
Dan denk ik, ja, het is inderdaad een leuk land en leuke mensen. Maar dan ga je denken van, ja, ik wil hier natuurlijk een nieuwe leven bouwen. Want je bent natuurlijk in een leeftijd dat je nog zo'n stap kan nemen om hier ook weer verder te gaan. Want je kan gewoon dat. En ik had de energie ook voor om dat te doen. Maar op een gegeven moment, ja, dan kom je hier en steeds tegenslagen om verblijfsvergunning te krijgen. Dat je steeds afgewezen wordt. En
waarom word je dan afgewezen?
Ja, ik werd bijvoorbeeld afgewezen vanwege dat zij gewoon het verhaal niet konden geloven. Van dat het ongeluk is gebeurd en dat sharia. Dan denk ik, ja, maar het is wel iets waar je elke dag op nieuws leest. Dat is niks geks of zo. Dat is gewoon de wereld waar we nou in leven. En natuurlijk op de grond van het christendom waar ik de aanvraag heb ingediend. Waar ik gewoon, dat ik gewoon een ex-moslim ben en dat ik een christen ben geworden en oprecht. Dat geloven ze gewoon niet. En dan zeggen ze, ja, wij geloven wel dat jij actief bent in de kerk. Wij geloven wel dat je het woord leest. En wij geloven wel dat je gewoon zoveel dingen doet, evangeliseren en zulke dingen. Maar dan wij geloven bekering niet. Dan denk ik, ja, bekering kan je ook niet op papier zetten. Bekering is in je hart. Een boom zie je aan de vruchten. En niet. Tenminste, zo zie ik het. Ja, en steeds maar afwijzingen.
Ja. Ja.
En wij gaan nu richting 10 jaar.
Ja. Ja. Want je bent nog steeds illegaal.
Ik ben nog steeds illegaal.
Ja.
Dus eigenlijk, ik ben gewoon echt zo enorm dankbaar voor een gemeente waar ik nou bij zit. Dat ze ons helpen, dat ze een appartementje van mij en papa hebben gehuurd. En waar we nog bij wat eten en drinken krijgen. En gewoon, dan moet er alleen maar God zijn en genade dat ik echt nog in die zware tijden toch wel eten en drinken heb.
Want je kwam naar Nederland als Mohammed Ali.
Ja, de naam is gekozen door mijn eigen oma. En in plaats van mijn eigen ouders. Maar mijn oma vond het naam toen wel mooi en toen hebben ze mij een naam gegeven. En sinds mijn bekering heb ik zelf een naam gekozen voor David. Dus zo noemen ze mij nu, momenteel. Ik vind dat wel een mooie naam van het leven van koning David. Gewoon, ook gewoon van de kerk. Zo'n mooie verhaal. Waar hij allemaal ook heeft meegemaakt. Maar hij was wel een man aan Gods hart. En ondanks dat gewoon bepaalde dingen zijn gebeurd in zijn leven. Maar hij was altijd dicht bij de Heer.
Ja. Je zag het als jongere niet zitten, dat je hier geen verblijfsvergunning kon krijgen. Je hebt een paar keer een poging tot zelfmoord gedaan.
Ja, ik heb dat iets van 8 keer geprobeerd. Ook met heel veel medicijnen geslikt waar ik niet eens wist waar ze waren. En ik heb geprobeerd om met mes zeg maar te snijden en nog zoveel andere dingen.
Maar dat is toch wel heftig, man?
Het is wel heftig, maar op dat moment, ik dacht er dan niet aan dat het heftig was. En het heftig was mijn eigen leven. En dat was niet dat zelfmoord plegen, maar dat was echt hoe heftig mijn leven werd. Hoe makkelijker was gewoon een neiging om toch zelfmoord te plegen. Waarom? Want je ziet geen licht meer.
En, maar dat was toch ook niet eerlijk tegenover je vader die je leven gered had?
Nee, het was ook niet eerlijk tegen papa. Maar aan de andere kant was ook wel zo van, ik zag mijn vader wel gewoon toen op dat moment, ja, dat is die man die mijn leven heeft kapot gemaakt. En wat zou hem schelen als ik nou niet meer ben? En zo ging het toen. En ja, ik zat echt in een periode dat ik gewoon echt zoiets had van, ik heb het zo zwaar van mijn leeftijd. Dat ik het niet kan dragen. Ik kan het gewoon niet dragen. En natuurlijk, wij zeggen wel als christenen, de Heer beproeft jou niet boven jouw krachten. Wat je zal meemaken, dat kan jij ook wel dragen. Maar op dat moment, ik dacht er dan niet aan. Het was gewoon veel te zwaar voor mij. Want ik zag wel natuurlijk, ja, mijn vrienden die gaan er wel verder. En ik sta nog steeds gewoon op die loopband, die constant loop ik. Maar ja, ik kom niet vooruit. Ja, en ja, dus het enige uitweg was voor mij op dat moment dat ik er niet meer zou zijn. Want ik kan de pijn gewoon niet meer dragen.
Ja. Dan komt er een meisje.
Ja.
En in je leven. En die zegt, joh, je moet eens meegaan naar de kerk.
De eerste paar keer heb ik haar afgewezen omdat ik zo depressief was. Ik wilde haar niet mengen met mijn verhaal. Ik dacht, het is goed, laat me gewoon mijn rust en ik zit hier goed. Dus op een gegeven moment, na 3 keer, toen heeft ze gezegd, ja, zou jij wel mee willen een keertje naar de kerk? Maar ja, ik kom uit islam en ik heb al zoveel meegemaakt met islam dat ik dacht, nee, gewoon geen geloof meer voor mij. Want als dat de inhoud is van geloof en religies, dan wil ik ook gewoon, dan ben ik maar atheïst. En op een gegeven moment, toen kwam ze met een jeugddienst, dat er een jeugddienst is in de kerk. En ik dacht, oké, dat klinkt wel leuker dan een samenkomst. Dan ga ik wel eens gewoon een keer naar jeugddienst en kijken hoe het is. Ik kom daar binnen en echt hoe zij mij hebben ontvangen op dat moment en hoe ik echt de gesprekken met hen mocht voeren. En ja, ik dacht, ik hoor gewoon hierbij. Ik dacht echt,
die
mensen, ja, want die mensen die spraken me zo aan dat ik echt zoiets had van, die mensen die geven echt om wie ik ben. Het was gewoon zo'n warme welkom. Zo van, ja, hey, kom maar, je hoort erbij. En je kan er gewoon bij zitten. En ik dacht, wow, als dat de jongeren zijn. En dat ze zo met mij omgaan. Wat zou het zijn dan met wat oudere mensen gewoon die nog langer zeg maar, in de kerk zitten. Dus daar heb ik toen zelf persoonlijk ook gekozen om een keer een samenkomst mee te maken van die kerk. En het was zo mooi, het was zo mooi. Maar de aanraking, als ik het nou over de aanraking wil hebben, hoe ik ben echt aangeraakt, dan dat was echt de pure liefde. Pure liefde van de Heer Jezus gewoon. Toen ik echt meemaakte gewoon wat zij toen vertelde over wat de Heer Jezus had voor ons gedaan, voor onze zonde. Toen dacht ik, dat is gewoon toch pure liefde. Dat is wat ik in mijn leven mis. Een pure liefde. Een liefde die gewoon niks me gaat kosten. Een liefde die gewoon mij is gegeven, is mij geschonken. En daar mag ik gewoon echt een deel aan nemen. En ik was zo enorm aangeraakt. En ja, het zijn er gewoon geen woorden voor hoe mooi het moment is. En ja, ik verlangde al zo lang naar liefde sinds dat mijn moeder was overleden. En ze was echt ja, een belangrijke persoon in mijn leven. Ik deed heel veel met mijn moeder. En ja, ik was gewoon mama's kindje. Ja. En op een gegeven moment, dan gaat ze me verlaten. En ja. Dan is ze overleden. En dan heb ik zoiets van, ja, die liefde wil ik wel terug. Ja. En ja, dan vind ik zo'n enorm grotere liefde dan wat mijn moeder me gaf.
Je straalt helemaal.
Ja, ja. Ja. En ja, het is gewoon zo mooi.
Ja. Mijn complimenten, want je spreekt verbluffend goed Nederlands. Je kunt je ook uitstekend formuleren.
Ja, dankjewel. Het was ook voor mij in het begin al belangrijk om een taal te leren. Want ik kwam hier, ik dacht, oké, nu ben ik hier. Nu wil ik hier mezelf ook aanpassen. Want als je geen taal kent, natuurlijk kan je ook geen contacten leggen met andere mensen. Dus dat was voor mij belangrijk. Waarom? Want ik wilde delen. Ik wilde delen van mijn blijdschap, wat ik heb gewoon in de Heer gevonden. Dus ik dacht, hoe wil ik dat blijdschap gaan delen als ik gewoon de taal niet ken? Dus en dat is ook een enorme zegen en een hulp, ja. Zeker van de Heer, dat ik gewoon ja, zo mag Nederlands spreken.
Ja, ja. Geweldig. Ja. Wat is je droom?
Mijn droom is zeker om op een dag verder te gaan, hier natuurlijk in Nederland. En dat ik gewoon hier ook een toekomst kan bouwen en dat ik ook hier naar school kan. En ik wil ook één zijn zoals gewoon al die mensen die hier zijn. Ik wil er ook een deel van maken, een deel van nemen van het leven hier.
Ja.
En de vrijheid waar ik gewoon natuurlijk mag echt uit vrije wil gewoon dingen kiezen waar ik echt mijn hart naar verlangt.
Wat zou je willen worden?
Ik zou natuurlijk een pro bodybuilder willen worden en natuurlijk ook wel verder gaan in mijn geloof. Ik wil heel graag gewoon nog verder mijn geloof uiten ook, over de Heer Jezus gewoon blijven vertellen. Want dat is mijn getuigenis van waar ik ook ben, of ik hier ben of ik ergens anders ben, zou ik blijven gewoon over hem vertellen.
Ja,
ja, want het is een enorme zegen dat we gewoon nog in genade tijd mogen leven. Ja. En dat het nou nog de deur open is, dat er meer mensen gaan zien wie de Heer is.
Ja. Ik ga toch even terug naar het bodybuilden, want ik vind bodybuilden en christen zijn lijkt een beetje contrair.
Ja, nee, maar ja, bodybuilden dat is natuurlijk mijn hobby. En ja, ik deed al heel lang trainen. Ik train al bijna 8 jaar nu en heel veel mee bezig. Dus natuurlijk van mijn hobby wil ik ook wel eens misschien in de toekomst een werk maken. Ja. Waar ik misschien in de sportschool kan werken. Of dat ik als personal trainer of personal coach. Dus dat ik gewoon mensen, atleten kan coachen voor de wedstrijden. En daarmee wil ik wel verder. En natuurlijk bovenal ja, blijven van de Heer getuigen. Ja. Zoals gewoon, als ik ook ver kom, als ik ook iets zou winnen, dat ik kan wel op dat moment wel zeggen, dat is dankzij hem en dat ik dankzij zijn genade dat ik hier mag zijn. Want ja, als hij er niet was, misschien was ik, ja, al 10 jaar geleden al niet meer.
Ja. Ja, de grap is, ik ga het nog even over dat je bent beach bodybuilding. Ik wist niet dat er allemaal faseringen waren in de bodybuilding.
Ja, er zijn verschillende categorieën.
Ja, ja. En je hebt je trots meegebracht.
Ja, zeker, zeker.
2017, de derde plaats in Men's Fysiek.
Ja.
En je hebt meegedaan aan de kampioenschappen in Rotterdam.
Ja,
dat was een hele belevenis.
Ja.
Ja?
Ja, dat was wel natuurlijk is wel een pittige wedstrijd. Natuurlijk is hoger niveau dan wat er daar zit. En de Nederlands kampioenschap is natuurlijk nog hoger in niveau. Dus daar zijn de A-atleten waar ze meedoen. En het is wel een supermooie wedstrijd.
Ja.
Ja, ja.
Ik ga een beetje dit gesprek afronden. Als je nou geen verblijfsvergunning krijgt, want je hebt talloze aanvragen gedaan, gesprekken gevoerd met het IND. Mensen hebben zich voor je ingezet. Kerken hebben zich hard gemaakt. Maar je bent nog altijd een statenloos burger.
Ja.
Je hoort nergens bij.
Nee. Ja, misschien dat ik hier natuurlijk nergens bij hoor, maar ik heb altijd een plek natuurlijk bij God de Vader. En bij hem heeft het geen verblijfsvergunning nodig. Zolang ik gewoon naast hem mag wandelen, zou ik altijd nog hoopvol kunnen leven.
Mag ik je ongelooflijk hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ik ben echt door bemoedigd. Het is een mooi levensverhaal. Ik hoop van harte dat je je droom krijgt en dat is een verblijfsvergunning.
Dank je wel.
Ik wil je graag dit meegeven als bemoediging.
Ja, dank je wel.
Wat zijn de laatste woorden?
Ik kan Jezus vertrouwen.
Ja.
Amen.
Nou, bedankt man.
Ja, u ook bedankt. Allee.
Hour of Power presenteert de Beloved Tour. Met speciaal voor de Beloved Tour, overgevlogen uit Amerika, het Hour of Power Corps onder leiding van dirigente Irene Messaloris. Met als muzikale gast Pul Josephson. Het jonge talent op de piano, Dylan Braaf. Vanuit Los Angeles een speciale videoboodschap van Bobby Schuller.
I know God is faithful. I know he's smarter. I know he cares more about my life than I do.
Gepresenteerd door Jan van den Bosch. Beleef een unieke Hour of Power avond. The Beloved Tour. Maandag 25 juni, de Grote Kerk in Apeldoorn. Dinsdag 26 juni in de Basiliek in Veenendaal. En donderdag 28 juni in de Nieuwe Kerk in Delft. Bestel nu je tickets op www.belovedtour.nl.
Het wordt een groot Hour of Power feest. De komst van het koor van Hour of Power naar Nederland. Ik heb het al meer gezegd, we zijn ontzettend trots op het voltallige koor komt. Er ontbreekt niemand. Iedereen wil graag naar Nederland. En ik denk ook dat iedere kijker van Hour of Power een van de concerten wil meemaken. Op maandag 25 juni in de Grote of de Lolaankerk in Apeldoorn. 26 juni in de Basiliek in Veenendaal. En tenslotte donderdag 28 juni in de Nieuwe Kerk in Delft. We hebben meer dan 4000 zitplaatsen. En er is enorme belangstelling. En ik vind het leuk dat ook zoveel jongeren zich hebben aangemeld. Nou, ik zou zeggen, maak dit mee. Want we hebben ook een bekende pianist, een jong talent, Dijvel Braaf, die komt spelen. Pul Josephson, bekende zangeres, komt zingen. Het koor zingt. Het wordt een feest van ontmoeting. En we zijn allemaal deel van The Beloved, de geliefde. En dat is ook het thema van de tour van het koor van Hour of Power. Nou, ik zou zeggen, wacht niet te lang met aanmelden, want anders mis je je plaats in een van de bijeenkomsten. Ik hoop je daar te ontmoeten.
Let's say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. We're in a series called DIY. You know, like those do-it-yourself videos on YouTube. And one of the reasons we want to do this series is just for anybody who's a new believer or Christian or somebody who needs a refresher, we want to talk about the basics of our faith and what it means to do some of the things that Jesus taught us to do. And so today we're going to talk about how to serve. Now, the main thing I want to say today is you do see the word serve a lot in the Bible. But I don't know if it really translates well how we're supposed to be and who we're supposed to be and how we're supposed to act when we serve. The long and short of it is today, I want to say that the reason Christians should serve is because that service should always be coming from a place of care, compassion, love, and especially remember this word, hospitality. Hospitality. That someone is under your care, that they're your guest, that you are going out of your way to make sure that wounded, hurting, least of these folks in your sphere of influence feel loved, respected, and even protected by you. Now, Jesus' message is clearly about this in many parts of his preaching, but this was a new idea. Although you've probably heard this idea of serving the least of these before, when Jesus was saying it, it was not the norm. In Jesus' day, he was in Palestine, in a region of the Roman Empire that really nobody cared about. It was the outskirts. It wasn't really an economic zone. It was just a buffer between Roman Empire and Persia. And in the Roman world, you know, obviously Rome was at the heart. And at the heart of Rome, it was all about glory, fame. Romans believed that living the biggest life possible to be the most famous and most remembered person ever was the greatest thing you could do. That if I could do so many great things in my life that people say my name forever, then I attain a sort of like immortal life. The idea was that immortality could be achieved through glory. And it was into this world that Jesus' message was preached when he said, anyone who wants to be the greatest must become the least. And anybody who becomes the least will become the greatest. And of course, everybody's like, this is a crazy man. It doesn't make any sense. Anyone who humbles himself will be exalted. But anyone who exalts himself will be humbled. Jesus models this in every aspect of his life, especially the cross. But one of the most memorable times is when he's with all of his disciples, the ones who are going to be the leaders of the church, and he undresses from his robes and garments, which are expensive and nice, and those of a rabbi, and he dresses up like a slave in a way that's humiliating, and he does something filthy in those days. He goes and washes off all the dirt and animal dung off of the feet of his disciples, one after the other. And he says, no servant is greater than his master. If you want to be like me, you have to serve one another. And it was this Roman Empire that said, oh, that handicapped child will never accomplish much. Kill him. Leave that two-year-old out in the woods. That older person is done with their... They're sick. They're on their last leg. Kill them. Throw them out. And you would actually see that when Romans would cast out from their own homes the least of these, the church would say, give them to us. These are God's beloved children. And so many historians believe that when Christians created in those days hospitals and orphanages, and places to care for widows, that they were undoing from the inside the Roman Empire. When Rome fell, it was already crumbled from within. And I think it's a good thing that Christ topples the evil empires of the world through men and women who love the least of these. And that's what our passage is about today. It's about becoming a hospitable servant. So in Matthew 25, he tells the story about 10 young girls, 5 of whom are ready for the wedding banquet and the other 5 who are not. And everybody would be invited. And so you've got to have your lamp ready because it's illegal to travel at night without a lamp. And so 5 of the girls can't go and the other 5 can. And Jesus says, be like these girls who are innocent and ready for the party. He meant that not only for his return, but he also meant that even for today. That God's doing things in the world today, and many of us are just not ready for it. We don't have this open heart ready to leap into whatever it is God is doing. He's saying, be ready. So that's the first analogy. And then that goes into the second, the parable of the talents. He says, he gave 5 coins to one servant, 2 coins to another, and 1 to the third. And the 5 made it 10, the 2 made it 4, but the 1 buried it because he was scared. And Jesus is saying, don't bury your talents. Don't be afraid. Don't just curl up in bed, but develop your talents, multiply them, and use them, and I will give you even more. And then it goes into the great crescendo of the sermon, the final thing, the last parable. Jesus says, and in the end of days, the sheep and the goats will all be mixed together in one herd. But then I'm going to sift them out into 2 groups. The sheep on one side and the goats on the other. And I'm going to say to the sheep, enter into my kingdom, because when I was thirsty, you gave me something to drink. When I was hungry, you gave me something to eat. When I was naked, you clothed me. When I was sick, you cared for me. And when I was in prison, you visited me. And they'll say, wait, what? When did we do that to you? And he'll say, when you did it to whom? The least of these, you did it for me. And then he says to the goats, depart from me, evildoers, because when I was thirsty, you didn't give me anything to drink. When I was hungry, you didn't give me any food, et cetera, et cetera. And they said, well, when, Lord? What? No, no. It was like, Lord, if we would have known, if only we had known it was you, we would have done it. We didn't know it was you. We just thought it was just that little, we just thought it was them. They were bugging us. They were super annoying. They've always needed that. They're a burden, an albatross in society, and they're just going to use it for drugs and alcohol. So here's the ghost, and they're saying, and it's calculating, right? Like, Lord, if we'd known it was you, if we'd known we would have, you know, we would have benefited from it, we would have done it. It's interesting. One of the first questions you should ask when you look at this passage is, why these 2 animals? Why sheep and goats? You know, why not lions and lambs or, you know, angels and demons or something like that? One thing we don't understand is that in farming culture, because, you know, wild goats have horns, and that's how you'd know the difference, right? But in farming culture, most goats don't have horns. They do this thing called disbudding, and that keeps the goat's horns from forming. So when a goat doesn't have horns, sheep and goats look really similar. The only way to tell is in the ears. In fact, an example of this was a picture that was published on the website at NPR, How You Know Your Goat is Happy. And it was a picture they took, and they thought this was a goat. He's cute, isn't he? And somebody emailed him, no, that's a sheep. And you can tell, the way you can tell is from the ears. Sheep have floppy ears and goats have kind of pointed ears. But other than that, it looked really similar. But that's really the point, isn't it? The point is this. Only the goat herd and the sheep herd, the farmer, only they know the difference between goats and sheep. The rest of the world, nobody knows. Nobody knows. And if we were to walk up to a group of sheep and goats together, they would all look the same. But if you were with them long enough, you would see in their behavior and in their attitudes that goats and sheep are very different. Sheep work together. Sheep travel as a group. Sheep are vulnerable. They're delicious. Anybody like lamb chops? And of course, most importantly, sheep utterly depend on the shepherd. Goats are like the like sheep version of a cat. They go every which way they want to go. Have you ever seen a goat climb a mountain? It's actually amazing, the stuff they can do. But most importantly, the reason goats are disbudded, the reason they remove their horns is because goats destroy everything. They will eat the tails off of other animals. And they will go in every direction. They will ruin your crops. They will harm other animals, especially the sheep. And so even though they look the same, their behavior is very different. In Matthew 25, Jesus is not talking to the world. He's talking to the church. He's saying, on the outside, you all kind of look the same. You do the same stuff. You go to the same places. You sing the same songs. But in the end, some of you care for the least of these and others of you don't. Some of you are sheep and some of you are goats. And the differentiation is that you care for someone when they're thirsty, when they're hungry, when they're naked, when they're in prison. You care for the least of these. The thing that really the Spirit I felt put on my heart when I was even thinking through this was, I think there, though most of the goats in the scripture you think of, they're the people who just neglected hurting people. But there's also a sort of goaty helper, isn't there? There's this helper that's like, if it's Jesus, I'm going to help. But if it's a poor guy, I'm not. It's the calculating helper. It's the one who does good for others when people are watching, when it benefits me personally, when it gives me credibility or helps me network better or makes me look good. That's, in a way, the goaty helper, isn't it? It's the one who's serving but truly isn't hospitable. And I think this is a huge difference, that the sheep, they just help everybody. And they're just like looking. They're like looking for who's hurting, and they're looking for who's wounded. They're looking to care for others. And so the temptation is to be blind when someone near you, you know, one of the big mistakes we can make is to be like, this is just for poor people. And it is for poor people. But to make the mistake that your neighbor, maybe even your spouse or your kids or your colleague at work, that calculating goaty helpers are not going to notice what the Spirit is showing you, and that is, this person's hurting and they need my help. So what happens is, when we become followers of Jesus Christ, we take on his eyes. Listen, friends, we take on the eyes of Jesus and the ears of Jesus before we take on the mouth and the hands of Jesus. We become listeners and we become seers, discerning and listening for hurts that we can heal. This direct challenge was put to Jesus. Jesus is at a rabbi's house. He's prominent. And the rabbi says to Jesus, Rabbi, how can I be saved? And Jesus says, well, what do you think? And this rabbi says, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, and love your neighbor as yourself. And Jesus says, rightly you have answered, do this and you will be saved. And then you think it would end there, but it doesn't. It's like there's this long pause. And it's almost like the friends are looking at this rabbi like, hey, buddy, you don't really do that to everybody. And the rabbi looks at Jesus and he says, well, but Jesus, who is my neighbor? You see, in those days, fellow Jews only loved fellow Jews. They only cared for their race and their religion. And Jesus tells the story about a Samaritan. So Samaritan is like the worst ever. It's like the lowest class, the outsiders, they're heretics in Jewish view. I mean, they are bad guys, right? And Jesus says there's a man, Jewish man wounded on the road. He's dying. A Levite, a religious guy, is in a hurry. He goes past him. A priest is in a hurry. He goes past him. But the Samaritan cares for him. And what does he do? He puts him up in a hotel, and he feeds him a meal, and he cares for him. And he leaves money saying, hey, when he wakes up, make sure that he has everything he needs to get back on his life. And Jesus said, who loved his neighbor? Right? And the rabbi can't even say the Samaritan. He just says the one who helped or something like that. When somebody extends hospitality towards you, they're saying, you are under my care. You're under my protection. You're going to get everything you need, my son. Right? Like, you're going to be cared for. You're going to be loved. And I want you to know you matter to me. See, service says you're a problem to be solved, but hospitality says, you are someone who matters to me. You're someone who deserves affection. I care about you. I really, really do. And I hope you leave my presence with joy and rest. See? And that's what we're called to be. Finally, and this is the last bit, be hospitable. Be hospitable to the least of these. And most of all, be discerning and unhurried. You cannot be a discerning believer and be hurried. You just can't. You can't be running and hear the voice of God. You can't be in a hurry and care for homeless people in the right way or people who are hurting. You just can't. You have to choose. You have two choices: a hurried life where you're late for everything, or hospitality. It's one or the other. You can't live a compassionate and a hurried life at the same time. You have to choose. And if you do that, you'll find that you'll be more hospitable. You'll see the wounds of your spouse. You'll see your kids are hurting before they lash out. You'll draw things out of your friends and your neighbors. You'll even have grace and even sympathy for your enemies. And you'll become the kind of Christian that Jesus needs in this world. You've got to love the least of these. We hear all the time, hey, rich people, you have to love poor people. But can I also say, hey, poor people, you have to love rich people. There is no group in your sphere of influence you're not called to love. The soul is so fragile and life is so hard. And we don't know the stories of the people in our lives that annoy us or hurt us. And therefore, we need to listen to the Spirit in an unhurried manner and love everyone in our 15 feet of space around us. Amen?
Amen.
That's what our country needs right now. And I believe it. Lord, thank you. We love you. In Jesus' name, amen.
Amen.
And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Wat een mooie toespraak van Bobby Schuller. En volgende week spreekt hij over de vraag: hoe onderhoud jij je relatie met God? Nou, ik denk nog even terug aan dat gesprek net met David, die zo heel duidelijk maakte hoe je een relatie met God kunt onderhouden en hoe je dat inspireert, energie en geloof geeft. Volgende week is mijn gast Joram Kaat. Joram is de presentator van de EO Jongerendag, die grote dag die in mei gaat plaatsvinden. En dan moet ik toch even glimlachen, want ik was ooit de eerste presentator van de EO Jongerendag. Ik heb dat bijna 20 jaar mogen doen, dus het is voor mij ontzettend leuk om een collega op de bank te ontvangen. Ik hoop dat u en jij genoten hebt van deze uitzending van Hour of Power. En blijf met ons in contact via www.hourofpower.nl. Op onze website vind je veel nieuws, informatie en deze uitzending delen met anderen. Dat kan via onze website en YouTube. Alle goeds voor deze zondag en ik hoop tot volgende week.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.